Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag op ons voor te gaan Dr. J.W. van Pelt uit Oud-Beierland. David van der Vlies is vanmiddag de organist. Dan broeders en zusters de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 95... De verzen 1 en 4. Psalm 95, de verzen 1 en 4, zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet zingen we Psalm 134. Helemaal in de nieuwe berijming. Psalm 134, in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing, Psalm 146. De verzen 1, 2 en 3. Psalm 146, de verzen 1, 2 en 3 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek. Gezang 259. Uit het liedboek Gezang 259 zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 26. Vers 1. Schriftberijmingen 26, vers 1 zingen we na de inzameling van de gaven. En we zingen tot slot Psalm 68. Vers 16. Psalm 68, vers 16, zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Genesis. Genesis hoofdstuk 32. De verzen 22 tot en met 32. De schriftlezing is uit Genesis, hoofdstuk 32, de verzen 22 tot en met 32. De tekst voor de verkondiging is van het genoemde schriftgedeelte, vers 29. Vers 29 van het genoemde schriftgedeelte is de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en zondagavond verder en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst, in bijzonder aan de gasten en ook aan degenen die meeluisteren via het internet. In deze dienst is onze voorganger dominee Van Pelt uit Oud-Beijerland. Er zijn namens de kerkenraad geen verdere mededelingen. Wij openen deze dienst met het zingen van Psalm 95, het eerste en het vierde vers uit de oude berijming. De kerkenraad wenst u een goede en een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en al wat daarin is. Die trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we zingen in de nieuwe berijming, Psalm 134, alle drie de versen. Gij dienaars aan de Heer gewijd, zegent zijn naam te allen tijd. Psalm 134, vers 1, 2 en 3. Thank you. Laten we nu samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere God, trouwe en liefdevolle Vader in de hemel, we danken u hartelijk dat we vanmiddag hier bij elkaar mogen zijn. Onder de belofte van uw aanwezigheid in uw woord en door uw geest. En we voelen ons verbonden met alle christenen in deze wereld die ook vandaag samenkomen in uw naam. Het is fijn om te weten, ook in een tijd van vakantie, waar we ook heen gaan, dat uw koninkrijk zo enorm groot is. Wereldwijd en door de eeuwen heen. En dat geeft ons verbondenheid met christenen op vakantieadressen, maar ook met christenen over deze wereld. Zegent u ook hen als zij uw naam aanroepen, soms ook onder omstandigheden die moeizaam zijn, omdat ze vervolgd, verdrukt of tegengewerkt worden. Geef hen moed en volharding om het vol te houden, uw naam te eren en hun heil te zoeken bij u. Mogen wij het ook volhouden om iedere keer bij elkaar te komen in uw naam en verwachting te hebben van u. Heere God, we moeten u eerlijk belijden dat het naar de kerk gaan soms ook voor ons een sleur kan zijn en dat we maar weinig verwachting hebben. Wat zal één zo'n kerkdienst ons nog doen? Laat u merken dat we te maken hebben met een groot en een heerlijk God. Dat uw macht geen grenzen kent. En dat u inzet op verandering. Verandering van ons leven. Uit het duister naar het licht. Verandering van ons leven. Van mensen die veraf stonden naar mensen die dichtbij mogen staan. Verandering van ons leven. Van vruchteloze takken naar takken die verbonden zijn met de wijnstok en vrucht dragen voor u. Wilt u daaraan werken, ook in deze dienst? En wat daarbij in de weg staat, Heere, neem het genadig weg. Onze zonde en schuld, het werk van de boze, sta hem niet toe. Maar wilt u zelf in ons midden zijn, groot en heerlijk? En wilt u ons onderwijzen vanuit uw woord? En laat uw genade, Heere, ons zo mogen opbouwen als gemeente en ieder persoonlijk jong en oud. Als wij dat van u bidden, dan is dat met verwachting niet van onszelf, maar van u. Hoort u onze gebeden en maakt de belofte van het evangelie heerlijk waar, uit genade om Jezus wil. Amen. De schriftlezing in deze dienstgemeente is uit het boek Genesis, hoofdstuk 32, vers 22 tot 32. De bekende geschiedenis van Jacob die worstelt bij de Jabok. Genesis 32, vers 22 tot 32. Toen stond hij in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn 11 zonen, en trok de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen en deed hen de beek overtrekken, en hij bracht alles wat hij had naar de overzijde. Zo bleef Jacob alleen achter. En een man worstelde met hem totdat de dag aanbrak. Toen deze zag dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, zodat Jacobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. Toen zeide hij, laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zei, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Daarop zei hij tot hem, hoe is uw naam? En hij zei, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want gij hebt gestreden met God en mensen, en gij hebt overmocht. Daarop vroeg Jacob, zeg mij toch uw naam. Maar hij antwoordde, waarom vraagt gij toch naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob noemde de plaats Pniel, want zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven. En de zon ging over hem op toen hij door Pnuel getrokken was en hij ging mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op heden de heupspier niet die op het heupgewricht ligt, omdat hij Jacob op het heupgewricht aan de heupspier geslagen had. Tot zover de schriftlezing. De tekst die centraal staat in de verkondiging vanmiddag is vers 29. Daarop vroeg Jacob, zeg mij toch uw naam. Maar hij antwoordde, waarom vraagt gij toch naar mijn naam? En hij zegende hem daar. Voor we met elkaar gaan luisteren naar de boodschap van dit gedeelte, zingen we eerst nog uit Psalm 146, vers 1, 2 en 3. Prijs de Heer met blijde galmen. Vers 2, vest op prinsen geen betrouwen. En vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, vers 1, 2 en 3. Laten we straks na het amen van de preek zingen lied 259 bij de verse Halleluja, lof zij het Lam. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, na een vlucht en een lange ballingschap komen we hier Jacob tegen op weg naar het beloofde land, op weg terug naar huis. En de weg terug is ook een weg naar zijn verleden. Verleden, wat een wonderlijk woord is dat. Het betekent letterlijk datgene wat geleden is. Is dat niet een beetje vreemd dat wij zo spreken over de tijd die achter ons ligt, alsof het lijden daarin centraal stond? Of spreken we daar zo over omdat juist het lijden ons maakt tot de mensen die we nu geworden zijn? Zoals zo vaak ligt er een stuk diepgang in onze taal waar we ons nauwelijks meer van bewust zijn. Dat zie je aan dat woord verleden. Lijden als een onderdeel van de weg die je bent gegaan. Een belangrijk onderdeel, want lijden laat zich niet zomaar wegdrukken. Een bijzonder onderdeel ook, omdat lijden in je leven ook een leerschool kan zijn. Ja, dat hoeft niet altijd. Lijden kan je ook tot wanhoop brengen. Lijden kan je volkomen uitputten. En dat je dan zegt, ik zie het niet meer zitten. Maar het kan gebeuren dat tegenslagen en tijden waarin je pijn hebt en rouw verwerkt en verdriet ervaart, dat zulke tijden heel bijzonder voor je worden. Omdat je dan lessen leert die je op andere momenten niet zo makkelijk leert. Bijvoorbeeld geduld en volharding. Bijvoorbeeld afhankelijkheid en vertrouwen. Want juist de periode in het leven dat je lijdt, kijk je heel anders aan tegen de dingen die om je heen gebeuren en de dingen in je hart. Nou, Jacob gaat de weg terug. Terug naar het beloofde land. Terug naar zijn verleden. Terug ook naar de keuzes die hij gemaakt heeft. Relaties die je bent aangegaan, die je hebt verbroken. Kansen die je hebt benut of hebt gemist. Woorden die je hebt gesproken. Daden die je hebt gedaan of juist hebt nagelaten. Dat is de weg terug. En daarom is de weg terug ook de weg om te herstellen wat nog hersteld moet worden. Om te zeggen wat nog gezegd moet worden. En dat kan ook een angstige weg zijn. Omdat die je brengt bij dingen die je maar liever was vergeten. Omdat die je brengt bij dingen waarvan je dacht dat ze allang achter je lagen. Nou ja. Het verleden kun je niet ontlopen. Het is er nu eenmaal. En de weg terug roept voor Jacob en ook voor ons herinneringen op. Weer zo'n woord. Herinneren. Situaties, woorden, tranen komen opnieuw binnen in je innerlijk. En wat heel lang geleden is gebeurd, kan ineens voor je gevoel net zo actueel zijn als de dag van vandaag of gisteren. En dan kan datgene wat je 's nachts wakker houdt in één keer als een spook op de meest onwaarschijnlijke momenten tevoorschijn springen. Een angst die je uit de slaap houdt, waar je maar niet van loskomt. Voordat hij de weg terug helemaal heeft afgelegd, wordt Jacob heel concreet met zijn verleden geconfronteerd door zijn broer Esau. Esau komt hem tegemoet met 400 strijders bij zich. En het angstzweet breekt Jacob uit. Want het verleden komt hem tegemoet en dat is Esau, dat zijn die 400 mannen. En het geweten van Jacob maakt dat hij dat ervaart als een doodsdreiging. De weg van Jacob terug, de weg van Jacob loopt helemaal vast. Juist op het moment dat na jaren van pijn en schuld en moeite, dat hij eindelijk naar het land van de belofte gaat. En dat de belofte van God in vervulling gaat. Het licht van de belofte schijnt te zwak in het leven van Jacob om hem op dat moment een stap vooruit te helpen. Je zou ook kunnen zeggen, zijn geweten, zijn hart is veel te donker om dat licht te zien. En misschien kan je nog beter zeggen, ja, de man staat eigenlijk met zijn rug naar het licht toe. Het licht is er wel, maar hij ziet het niet. En Esau groeit uit tot een reus. Die staat tussen Jacob en het land van zijn toekomst. Die staat tussen Jacob en het land van zijn verleden. En Jacob kan geen kant uit. Geeft dat herkenning bij u of bij jou? Momenten en soms tijden lang dat je wel weet van de belofte van God, maar jij staat er met je rug naartoe. Belofte over Gods nabijheid, over zijn hulp, zijn liefde en zijn trouw. Ze zijn je al met de doop meegegeven. Je hebt er misschien grote dingen van beleden toen je belijdenis deed. Je hebt het misschien nog eens een keer als heel bijzonder ervaren op de dag dat je trouwde. Maar je kunt er zo ver af van komen staan. En dan doet het niks meer met je. Dan denk je er nauwelijks aan. Dat zijn woorden uit een ver verleden, dominee. Ik weet ze nog wel, maar de glans is er vanaf. En het is allemaal op grote afstand. Maar dat moet gaan veranderen. Want je zorgen en je angsten kunnen levensgroot zijn als reuzen waar je elke nacht mee strijdt, als bergen waar je maar nooit overheen komt. En het benauwt je. Maar wat gebeurt hier? God is met Jacob bezig. En de Heere God werkt zo dat Jacob in het reine komt. In het reine met de Heere God, in het reine met zijn broer Esau, in het reine met zichzelf. Want aan het eind van deze geschiedenis gaat er een licht op over Jacob. En kan hij wandelen in het licht met zijn God. Kijk, en zo wil de Heere nou ook bij u en bij mij werken in je leven. Misschien zie je het helemaal nog niet op dit moment. Kan best zijn. En toch wil de Heere aan je hart werken. Zodat je een mens mag zijn in het licht. Een mens in het reine met God. In het reine met je naaste. In het reine met jezelf. En God gebruikt daarvoor zijn belofte. Zijn belofte woord. En hij wil je laten zien dat wat hij je belooft, dat doet hij ook. Daar mag je op hopen. Daar mag je op leren vertrouwen. Daar mag je steeds om bidden. Heere, laat het licht van uw belofte mij leiden. Ook als ik er misschien met mijn rug naartoe sta. Help mij in dat licht te leven. Er ook vrede in te vinden. En laat het mij ook zien, zodat ik er niet meer met mijn rug naartoe sta. De belofte waarin u steeds naar mij toe komt. Onverdiend, verrassend, barmhartig. Die ene kernbelofte die je overal in de Bijbel terugvindt. Dat de Heere zegt, en ik zal met je zijn. En ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Wat heeft de Heere God er veel werk aan om die belofte in het leven van Jacob werkelijkheid te laten worden. Misschien heeft God er bij u en mij ook wel veel werk aan. Maar het is zijn liefde die hem drijft. Die hem motiveert. En die maakt dat hij volhardt. Wonderlijke liefde. Want wie kan dat nou snappen? Een mens als Jacob. Een mens als wij. Heerlijke liefde ook. Want het zet je leven in die heerlijke glans van dat licht van boven. Dat licht van vrede en heerlijkheid van God. Ja, maar de werkelijkheid is zo duidelijk voor Jacob. Esau komt daaraan met 400 mannen. En Jacob is enkel met zijn kinderen, met zijn vrouwen en een aantal knechten. Zo staat de sterke tegenover de zwakke. Zo staat de eerste tegenover de laatste. En van die belofte van ooit van vroeger, dat de oudste, de jongste dienstbaar zal zijn, ja, daar zie je hier toch echt helemaal niks meer van. En Jacob ziet Esau en zichzelf als twee vijanden. En als straks de strijd losbarst, dan weet Jacob heus wel wie er gaat winnen. Die gestolen zegen van vroeger houdt ook geen stand, hè? Het was ook zo gemeen. Weet je dat wel, jongens en meisjes in de kerk, dat deze Jacob, waar het hier nu over gaat, dat hij een hele tijd geleden, dat hij naar zijn blinde vader Isaac was gegaan. En dat hij toen gevraagd heeft om de zegen. En dat hij zijn blinde vader helemaal heeft voorgelogen. Omdat hij zich had verkleed als Esau. En dat hij ook had gezegd dat hij Esau was. En hij dacht dat hij daar ook nog mee wegkwam. Ja, toen, lang geleden, leek dat wel een goed idee. Maar nu, als hij Esau zo tegenkomt, nu proeft hij zijn eigen schuld. En dan lees je in vers 7 dat Jacob zeer bevreesd werd en het werd hem bang te moeder. Ja, logisch. Toch? Maar, nou heeft Esau Jacob al lang vergeven. Dat blijkt wel later. Want Esau komt hier met goede bedoelingen naar Jacob. Maar Jacob heeft zichzelf nog niet vergeven. Als het erop aankomt, is hij eigenlijk zijn eigen grootste tegenstander. Hij oordeelt nog altijd strenger over zichzelf dan Esau. En achteraf dan de Heere God ook. En vanuit die angst van dat schuldige geweten probeert hij zijn leven te redden. En dan stuurt hij flink wat geschenken naar Esau toe, die hem gunstig moeten stemmen als een soort opstapje naar een verzoening. Hoe vreemd werkt ongeloof? Want hier komt Esau nou als een geschenk uit de hemel. Hij is helemaal niet boos op Jacob. Esau is vergevingsgezind en verzoenend, maar Jacob durft hem niet onder ogen te komen. Jacob denkt, als ik mijn broer Esau onder ogen kom, dat overleef ik niet. Daar is hij vast van overtuigd. Zo zou jij toch zelf ook doen. Je gaat toch niet zomaar vergeven en vergeten. Je zal toch niet zomaar alles goed laten worden als je zo gemeen behandeld bent door je eigen broer, je eigen zus, je ouders of wie dan ook. Zo gemeen gedaan, zoals Jacob. Kijk, zo regeert de angst in je hart. Het maakt je blind voor elke toenadering. Het blokkeert de weg naar een echte toekomst. En het houdt je vast in een betonnen verleden. En vergeet vooral niet te zeggen, uw dienaar Jacob zelf komt achter ons aan. Zegt hij tegen zijn knechten, hè, Jacob. Dat maakt hem niet zo sympathiek in onze beleving. Hij wil dan wel naar zijn broer Esau, maar dan wil hij niet voorop lopen, maar helemaal achteraan. Maar het tragische en misschien ook wel het komische is dan dat hij nou juist nu terechtkomt waar hij helemaal niet wilde zijn. Hij wil het aangezicht van Esau niet zien voorop, omdat hij bang is voor de dood die hij eigenlijk wel verdiend heeft, volgens zijn eigen geweten ook. En dan verbergt hij zich achter al die anderen en dan blijft hij helemaal alleen achter. Alles waar hij voor de geleefd heeft, alles wat hij verworven heeft in het leven, dat is hij allemaal kwijt. Hij is daar helemaal alleen, vers 21. Maar zelf bleef hij achter helemaal alleen. Nou, daar hoef je niet per se voor naar de Jabok toe. Dat kan ook het donker van jouw slaapkamer worden. Een soort Jabok. Want je kunt natuurlijk heel erg proberen om je verleden te ontlopen. En je kunt heel erg proberen om de toekomst te ontlopen. Maar je kunt nooit de Heere God ontlopen. Psalm 139, hè. Waar ik me ook maar zou willen verschuilen, ik kan me niet verbergen voor u en voor uw geest. God kun je nooit ontlopen. Is het dan vreemd dat we hem vaak 's nachts tegenkomen? Als er zaken of mensen uit ons verleden dreigend voor ons komen staan, zodat ze ons het zicht op de toekomst ontnemen, dat je voor je gevoel geen kant meer uit kunt. En dat je hem dan tegenkomt als een bange droom, een angstige gedachte, pijn in je ziel, een stuk leegte of verlatenheid. En zo bleef Jacob alleen achter. Een eenzaam mens. Volop nog gevangen in zijn schuld en de gevolgen daarvan. Helemaal alleen. Maar dan is daar nog iemand. Op dat moment voor Jacob nog vaag en onduidelijk. Maar het is in ieder geval iemand anders. Maar wel iemand die sterker is dan hij. En die naar hem toe komt om met hem te strijden. En die helemaal niet zo vergevingsgezind lijkt, want hij wil hem overwinnen. En het lukt pas om Jacob te overwinnen als hij hem slaat in zijn kracht. Het gevecht is pas over als er iets in Jacob knakt. Maar wat knakt er nou in Jacob? Wat er knakt is niet zijn eigenlijke kracht. Want de eigenlijke kracht van zijn leven is de belofte van God. De belofte van God waardoor hij bij de geboorte zich al vasthield aan zijn broertje Esau. Alsof hij in de moederschoot al de belofte van de Heere God gehoord had. De eerste en jij zijn één. Alsof iets van het thema van zijn leven daar al klinkt. Je zult zijn wie je niet was. En dat kun je alleen zijn op grond van mijn belofte van mijn werk, werk van God, aan hem. En is dat nou niet precies de kern van de genade van God? Dat hij strijdt, dat hij overwint, om je genadig te zijn. Dat je als mens niet hoeft te blijven wie je uit jezelf was. Kijk, ik weet wel dat wij in de kerk heel erg tegen elkaar zeggen van, je mag tot de Heere God komen zoals je bent. Misschien dat vooral evangelisatiecommissies dat heel erg met grote letters schrijven. En dat is prima, moeten we ook tegen elkaar blijven zeggen. Je mag tot de Heere God komen zoals je bent. Als je dan maar nooit meer vergeet dat je er meteen achteraan moet zeggen, maar de Heere God laat je gelukkig niet blijven wie je was. Snap je? De bedoeling is, als je tot God komt zoals je bent, dat hij je anders maakt, nieuw. Op grond van de belofte dat wie in Jezus Christus is, een nieuwe schepping is geworden. Nieuw door het werk van de Heilige Geest, die je de zondige oude mens uitdoet. En de nieuwe mens aandoet, die naar het beeld van Christus gevormd wordt, vernieuwd wordt tot eer van God. Weet je wel, dan ben je als klei in de hand van de pottenbakker die je vormt naar het beeld van Christus. Dat is Gods genade. Die werkt in de praktijk van je leven. Dus welkomen zoals je bent, maar niet blijven wie je was. Nou, het heeft er bij Jacob lang geduurd voordat er iets terecht kwam van dat afdoen van die oude mens. Maar nu mag hij van de Heere God het beloofde land niet in, als daar nou eerst niet werk van wordt gemaakt. Niet dat dat nou in één keer helemaal klaar is, want ook na dit hoofdstuk lees je nog zat waarvan je denkt van ja, Jacob, maar daar komt die oude mens weer omhoog. En het is ook niet zo dat Jacob er nog helemaal niks van kende, maar bij de Jabok moeten daar nou beslissende stappen in gemaakt worden. Kan dat in uw en mijn leven ook zo zijn? Dat er tijden zijn dat de Heere God je niet verder laat gaan, zonder dat er eerst beslissende geestelijke lessen geleerd worden. Dat je bijvoorbeeld net als Jacob een stuk verder moet komen met het afleggen van zonde, onreinheid, bedrog in je leven. Of misschien omgekeerd, dat bij u of bij jou juist het accent meer moet komen te liggen op het aandoen van de genade van Christus, die je sterk maakt om te strijden tegen de zonde en te volharden om de Heer Jezus te gehoorzamen en te dienen. Hoe het ook zij. Genade verandert je leven. En vernieuwt je hart. Dat is nodig, want alleen door genade en door die veranderde levenshouding kun je met de Heere leven in het land van de belofte. In het koninkrijk der hemelen. Opnieuw klemt Jacob zich vast, zoals toen in de moederschoot. Maar nu klemt hij zich niet aan Esau vast, maar nu klemt hij zich aan de Heere God vast. Dat is een geweldig leermoment voor ieder mens. Je niet meer vastklemmen aan mensen, al is je broer, je zus, je vader en moeder, maar dat je alleen nog vastklemt aan de Heere. En midden in die worsteling met God zegt Jacob: ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. De vraag naar de zegen. Dat is een van de grote vragen uit het leven van Jacob. Want toen Jacob bij zijn blinde vader Isaac stond en zich verkleed had als Esau, toen vroeg hij ook om de zegen. Dat is het diepe verlangen van zijn hart. Je kunt zeggen dat is zijn zwakheid en tegelijk is dat dan ook zijn kracht. Want als het dan zijn zwakheid mag zijn, dan is hij daarin toch sterker dan Esau. Zwakheid als een kracht, omdat ze Jacob brengt op een plek waar hij anders nooit zou komen, voor het aangezicht van de Heere. En niet Esau is daarin sterker, maar Jacob. Niet vanuit zijn moed, maar vanuit zijn angst is hij er terechtgekomen. Zo kan zwakte toch kracht zijn. Kleinheid, grootheid, vloek kan tot zegen worden. Het kan je brengen in de nacht van de eenzaamheid, maar daar ver overheen en dwars daardoorheen voor het aangezicht van de Heere. Want God is daar in die nacht. In het donker van de schuld en de angst, wel als een worsteling, aangrijpend en toch niet te begrijpen. Adembenemend en toch niet verstikkend. En hij is daar. Hij is daar toch. En hij zegent, onbegrijpelijk, maar toch. Hij zegent zelfs op het moment dat wij denken en nou gaat Jacob sterven. Of dat je misschien van jezelf denkt en nou ben ik er geweest. Ik laat u niet gaan tenzij dat gij mij zegent. En dan is het antwoord van de andere kant: hoe is je naam? Dat is een hele diepe vraag. Want dat was ook de vraag die de blinde Isaac stelde aan Jacob toen hij verkleed als Esau naar hem toe kwam: wat is nou je naam? Vele jaren later kan Jacob op die vraag: hoe is uw naam? Niet anders dan zijn echte naam noemen. Hij kan zich nou niet meer verschuilen achter de kracht van Esau, achter de naam van Esau, achter de huid van Esau, de geur van Esau. Hij moet nou zeggen wie hij echt is. Ik ben Jacob. Ik ben het. Met mijn verleden, met mijn bedrog. Zie je? Als een mens nou eindelijk echt zijn naam durft te noemen voor Gods aangezicht, dan wordt dat Peniel. Dan heb je God van aangezicht tot aangezicht gezien. En dan mag je getuigen dat je leven is behouden gebleven. Dan heb je in hem iets gezien van Esau. En de boosheid van Esau. En dan heb je in hem iets gezien van jezelf. En je eigen schuld. En dan mag je toch in leven blijven. Vanwege de belofte die groter is dan ik zelf ben. Hoe is uw naam? Een aangrijpend moment in het leven van Jacob. Maar laten we niet vergeten, het gaat uiteindelijk niet om mijn naam, om onze naam. Maar het gaat uiteindelijk om zijn naam. Er is maar één naam die echt beslissend is. Uit die ene naam ontspringt het echte leven. In die ene naam ligt mijn behoud. En Jacob vraagt in het diepst van zijn worsteling ook naar de naam van degene die met hem strijdt. Een naam die nooit dieper is uitgesproken of opengelegd dan in de naam van de Heer Jezus. Jezus, verlosser, zaligmaker. Die ene naam die is gegeven, opdat wij daardoor zouden behouden worden. Die ene naam. Die een zegen is voor de hele mensheid. Een zegen voor de kerk die niks anders verkondigt dan die ene naam die haar is gegeven. En op het moment dat Jacob vraagt naar Gods naam en afziet van zichzelf en zijn verleden, krijgt hij een nieuwe toekomst en een nieuwe naam. Israël. Want je hebt met God en de mensen gestreden. En je hebt gewonnen, Jacob. Jacob heeft geleerd dat hij niet moet proberen Esau te zijn, maar dat hij gewoon Jacob moet zijn. Het heeft wel jaren geduurd voor dat kwartje eindelijk viel in zijn leven. Dat hij eindelijk zag, als ik nou maar gewoon diegene ben die ik echt ben, dan val ik onder Gods belofte en dan mag ik vergeving ontvangen. Alleen zo wil hij mij genadig zijn en zegenen. Dan mag ik zijn wie ik uit mezelf niet was. Dan mag ik Israël zijn, terwijl ik toch Jacob was. Oké, Jacob komt er niet zonder kleerscheuren vanaf. Aan het eind is hij mank. Hij is gebroken. En het leven bij hem en bij ons is niet zonder littekens. Weer zo'n bijzonder woord. Littekens. Lijdtekens. Tekenen van het lijden. Maar ze krijgen wel een andere betekenis. Die littekens herinneren, behalve aan de pijn en de schuld, toch vooral aan de Heere God die ondanks alles genadig is. En dan gaat de zon over hem op als hij door Peniel trekt. En dan is Jacob niet meer achteraan, maar nou gaat hij vooraan lopen om Esau te ontmoeten. En in het volgende hoofdstuk kunt u lezen hoe die twee zich met elkaar verzoenen. Nou, zo mogen wij ook gaan. In het licht van boven. Vast wel met allerlei littekens van wat je in dit leven is overkomen. En toch nieuw. Nieuw door de ontmoeting met hem die zijn belofte heerlijk waar maakt. Nieuw door hem die je wil zegenen, die je in zijn nabijheid roept en je daar zet in het verrassende licht van zijn vriendelijk aangezicht, vol van genade. Het aangezicht van hem, die op een ongekende manier zelf door het duister is gegaan. En die de littekens van het lijden van Golgotha nog altijd draagt, als de Heer Jezus. En zo moedigt zijn zegen aan om op de weg van de verzoening achter hem te komen. Om je over te geven in zijn handen en je te laten vormen naar zijn beeld. Dan mag je komen niet anders dan je bent. En dan mag je komen om achter hem te worden wat je uit jezelf niet was. Behouden en verzoend en op weg naar de bruiloft van het Lam. Achter hem is ook altijd met een open hart voor je naaste, met wie je het dan ook echt goed wil maken. Zoals Jacob met Esau. Achter hem is op weg naar de grote toekomst, die gebouwd is op het vaste fundament van de verzoening door de Heer Jezus Christus. En dan mogen we elkaar toeroepen, eenmaal zullen wij de rijkdom van zijn glorie zien. Wat een dag zal dat zijn. Amen. Laten we samen danken en bidden. Getrouwe en genadige Here in de hemel, we danken u dat u uw zegen heeft gegeven aan Jacob. Dat u zijn naam heeft veranderd. Dat bij u mensen niet altijd hoeven te blijven wie ze uit zichzelf waren. Verloren, vol van schuld en zonde. Maar dat bij u vernieuwing mogelijk is. Dat uw belofte zo groot is dat u wilt werken in ons leven. Mogen we zo ook wij nu tot u komen om voor en met elkaar te bidden. Dat uw belofte ook in ons leven zijn werking doet. Dat uw trouw en uw genade er mogen zijn. Leer ons ook eerlijk onze naam te noemen. Ons niet anders voor te doen dan die we werkelijk zijn. En mogen ook wij ontdekken dat uw genade er echt is voor mensen zoals wij. We bidden, wilt u verder deze week met ons gaan. Ook als wij verder moeten, misschien wel met littekens en pijn. Lichamelijke moeite en zorgen. Misschien ook wel psychische spanningen en andere dingen die het ons zo moeilijk maken. En ons leven zo donker kunnen kleuren. Houdt u ons vast en geeft u kracht. Laat het licht van uw belofte er zijn. En ons leiden. Persoonlijk en ook als gemeente. Geef kracht, Here, als we verder deze week ons werk moeten doen. Geef ons rust als we vakantie mogen houden of niet meer werk hoeven te doen. Wees u in deze gemeente. Laat uw koninkrijk hier gebouwd worden en zegen alles wat in dat kader gebeurt. Geef wijsheid over de weg hoe het verder moet gaan. Geef uw trouw, Here, dat we gemeente van u mogen zijn, ook in deze stad. En dat zo uw trouw en uw genade in ons leven zichtbaar zullen zijn. Dat ook anderen mogen merken wie u bent als ze kijken naar ons. Zo danken we u voor het goede dat u gegeven heeft. En we danken voor uw trouw die blijvend is. Laat uw liefde en uw geest onze harten vervullen. Opdat zo ook wij mogen leven in het licht dat opgaat. Over al die mensen die van harte geloven in de Heer Jezus Christus. Hoort u onze gebeden. Neemt u onze dank aan uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt nu, gemeente, de gelegenheid uw gaven te geven voor de Here en de dienst in zijn koninkrijk. Laten we daarna zingen Schriftberijming 26, het eerste vers. Wij mogen tot Gods woning gaan, vrijmoedig binnentreden, want Christus heeft de weg gebaand. Hij heeft voor ons geleden. de belijdenis van het geloof zingen we nog uit Psalm 68, het 16e vers. Gij koninkrijken zingt Gods lof. In verbondenheid met de kerk van alle eeuwen belijden we ons geloof met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvanger is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Vrede draag met u de zegen van de Heere onze God die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.